tekstwoord vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3, de versen 17 en 18. Galaten 3, de versen 17 en 18. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven tot zover. Wij hadden hier boven geschreven de belofte en de wet in verband met de erfenis. Eigenlijk hadden we deze versen met vers 5, met vers 16 verleden week reeds willen behandelen, maar toen zijn we niet verder gekomen dan vers 16. En daarom wilde ik nog een keer terugkomen op deze twee versen, voordat de apostel Paulus in vers 19 gaat spreken over de plaats en de functie van de wet. We hebben gehoord dat het verbond, het testament, vastgemaakt is en bevestigd in Christus. Dat wanneer de Heere Abraham toespreekt in u, zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, dat de Heere daar zuiver het geloof beoogt, waarin hij Abraham bevestigd had. Zodat als de Heere aan Abraham belooft, hij in de diepste zin door alle geslachten heen het oog heeft op Christus, die komen zal. Ja, die reeds voor de grondlegging van de wereld in het voornemen Gods stond als geslacht voor het aangezicht van de Vader. We hebben gehoord hoe moeten wij nu de belofte van God in ons leven een plaats geven. Hoe zullen zij waar zijn in ons persoonlijk leven? Wat is toch de bodem van die belofte, de drijvende kracht, ook de inhoud, de grondslag? Wij hebben gehoord, daar komen wij nooit uit. Wij kunnen wel spreken over de belofte en de grote waarde van de belofte noemen, maar om de inhoud van de belofte nu waar te maken, de zegen te doen komen die God beloofd heeft. Ja, de weldaden van dat verbond ons naderbij brengen. Wie kan dat? En toen hebben we gehoord wat een uitnemende troost dat Christus, in hem is de vastheid van het verbond. Hem gelden de beloften. Hem geldt alles. En in hem geldt het allen die hier, om met de woorden van de catechismus te spreken, hem door een waar geloof mogen aannemen. Want zij zijn deelgenoten, lidmaten van zijn lichaam. Leden van zijn lichaam. Zo geldt de belofte, alle weldaden van het verbond, zo gelden ze Christus. En die zijn zalving deelachtig zijn. Zo behoeven wij ook niet de belofte over te doen aan de gemeente in een menselijke zin. Ach, ik bedoel daarmee, er wordt nogal eens vaak een aanknopingspunt gezocht vanuit het verbond, en de belofte zijn voor ons dan, en de belofte van het kinderrecht, die gelden ons, en wij zijn geroepen de Heere een kinderhart aan te bieden. Wij kunnen dat wel niet. Maar goed, als we het dan niet kunnen en we ontdekken dat, dan mogen we toch de toevlucht nemen tot de Heere en zeggen: Heere, ik kan dat niet, wilt u het dan maar doen? Ach, ik weet, er is veel gezocht. In de prediking en in de gemeenten, in de kerk, veel gezocht naar een oplossing, naar een weg. En persoonlijk ben ik van gedachte, die weg vinden wij niet. Die vinden wij zo niet. Want het ontaardt of in een overtrokken zelfbewustzijn. Abraham zaad. U komt de belofte toe. Of het openbaart zich in een doodslaap, waarin het lijkt dat er geen ontwaken op volgt. Ach, persoonlijk, zal ik u eerlijk zeggen, persoonlijk heb ik altijd wel van de Heere vast mogen geloven, door alles heen, dat het in zijn handen alleen veilig en goed is. Dat Gods welbehagen door de hand van Christus gelukkig voortgaat. En we hebben ook in onze gemeenschap mogen ervaren dat die prediking van Gods eenzijdige ontferming, waarin hij alles op zich genomen heeft, alle voorwaarden heeft vervuld, alle eisen zich heeft toegeëigend, dat de Heere dat ook zegenen wil en zegent, opdat de uitnemendheid der kracht van God is en zou zijn en niet van de mensen. Hebben we gehoord wat een troost is dat nu? De troost als wij de belofte van God geen plaats kunnen geven in ons leven. We kunnen ze niet verwezenlijken. Het huis van David kan ze ook niet verwezenlijken. Niemand kan ze waarmaken, maar in Christus zijn ze waar. Zijn ze waarachtig, zijn ze ja en amen, gode tot heerlijkheid, door ons, wanneer we zijn naam mogen gaan prijzen en zijn ontferming alleen mogen bewonderen. Nu, we hebben gehoord hoe de apostel met een wonderlijke verklaring komt en den zade niet als van velen, maar als van één, namelijk Christus. Nu gaan we verder met vers 17. En dit zeg ik, dat ligt nog in hetzelfde verband. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Het testament. Alle beloofde goederen, alle zegeningen. Je vraagt je wel eens af, misschien welk testament, welk verbond? Het genadeverbond, zult u zeggen. Dat is goed. Maar toch, ik wilde nog gaande daar iets van zeggen. Wij spreken vaak ook over verbonden. 1, 2 of 3. Ik geloof dat het meestal een spelen is wat weinig werkelijke waarde heeft. Tenminste, wanneer ons verstand, ons denken een oplossing meent te hebben gevonden of zoekt, weinig zin. Toch wil ik u nog eens beklemtonen. Dat genadeverbond, dat is toch niet anders dan de toerekening van het vervulde werkverbond. Doe dat en gij zult leven. Daar wijkt God nooit van af. Voor niemand. God eist daarin een volkomen werk, een volkomen gerechtigheid. En na de zonde volkomen voldoening en verzoening. Het verbond Gods. Aan Christus zijde gezien. Is dat niet het op zich nemen van alle eisen, van alles wat wij versmaad hebben, van alles wat wij verlaten hebben, een op zich nemen, ook van de vloek, die rust op ieder die niet bleef in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En waar God dat nu toerekent, waar hij dat mij toerekent, dat is genade, ontferming, vrije gunst. Dat was God niet verplicht dat hij dat mij zou toerekenen of u. Dat is gunst en ontferming. Ook genade dat hij in een ander gerechtigheid tot stand wilde brengen en al zijn deugden verheerlijken. Ik zeg dat hierom, opdat we zouden beseffen, voor Christus was het alles heel anders. Voor hem was geen genade. Voor hem was alleen maar werk, arbeid, lijden, sterven, betalen. Voldoen. Dat was voor hem. Ook nu, zegt die man, en dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Dat wil zeggen, laten we het bij Abraham, bij Adam, bij alle heiligen maar beginnen, want op hen waren de beloftenissen Gods. Ze werden aan hen geopenbaard. Dat verbond is vastgesteld tevoren, voor de wet der ceremonieën, de 10 geboden, de burgerlijke wetten, noem maar op, voor er de wet geopenbaard gegeven was op Sinaï. Is het verbond bevestigd op Christus, vastgemaakt, verordend door God. Het is een testamentaire beschikking. Er is niets aan te doen. Het is de eeuwige liefde en trouw van God. Het is een vrijwillige liefde. Ik wil vrijwillig lief hebben. Maar dat verbond, die beloftenissen, alle heilsgoederen en heilsweldaden, gerechtigheid en het eeuwige leven, de zegen die de Heere in Abraham en aan Abraham beloofde, in welk alle geslachten der aarde gezegend zouden zijn, de zegen reeds aan Adam geopenbaard. Die zegen Gods heeft als fundament Christus. Christus. Om wat te doen. Om genade te ontvangen, nee. Om er een rechtsbasis aan te geven aan die zegeningen. Door te werken, te lijden, te dragen. Daardoor. Zo is het bevestigd. Het is niet bevestigd dat God de Vader, die heeft een goede gedachte en hij verkiest zijn zoon om die goede gedachte bekend te maken en uit te delen aan de mensen. Dat God het zo slecht nog niet meent met ons. Maar het is zo bevestigd op Christus dat die heilsgoederen, die hebben zo'n krachtige grond en steun. Er is bloed onder. Leven is ervoor gegeven. Het leven van Christus. O, de apostel wil tegen die judaïsten. Hij wil tegen die wetsdrijvers. Die eigenlijk de wet niet verstaan. Die eigenlijk maar een spelletje spelen met de wet. Wil die zeggen, ja, maar jullie beschuldigen mij wel van die Paulus. Die kijkt zo nou niet met de wet. Die heeft het maar over de genade. Die heeft het maar over Christus. Die heeft het maar over evangelie. Maar de wet, mensen. De wet. Dat is wetsverkrachting wat die judaïsten doen. Dat is belediging van de heiligheid van de wet. Zij ondergraven de rechtsgrond van het evangelie. En daarom zijn ze eraan gaan tornen. Ze doen net of er iets bij moet. Er moet iets gedaan. Er moet iets meedoen van ons. En het zal of een volkomen gerechtigheid zijn. En een volkomen hele zaligmaker. Of geen zaligmaker. Genade of werken. Maar dat genade, wat die judaïsten zo aangevallen hebben in de gemeente van Galatië, die vrome, verkeerd vrome broeders, die de huizen zijn ingeslopen, die genade hebben verachtelijk gemaakt en gezegd, dat is een goedkope manier, dat is een goedkope oplossing, uit genade zalig worden door het geloof. Zo zal het toch niet gaan? De apostel wil daar niets van weten, alsof dat goedkoop zou zijn. Alsof dat zomaar iets is. Nee, de apostel zegt het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. O, dat verbond, daar moeten wij geen mens tussen schuiven. Daar moeten we geen judaïst of geen jood tussen schuiven, maar dat verbond heeft als basis zekere rechtsgrond. Het
gaat niet zonder de wet. Bij de judaïsten wel. Ze zeggen het gaat niet zonder de wet. Maar het gaat wel zonder de wet bij die mensen. Want ze hebben nog nooit de wet aangekeken. En de wet heeft hun ook nooit aangekeken. Anders hadden ze verschrokken. Dan hadden ze met een heilig beven vervuld geweest. Dan hadden ze opgesprongen van vreugde als ze gezien hadden dat het verbond van Gods ontferming ten hunnentwaarts bevestigd is op de wetsvolbrenger Christus. Dan hadden ze hun handen gebrand. Dan hadden ze hun handen thuis gehouden. Dan hadden ze dit niet net gedaan met hun zelfgemaakte ernst, alsof er nog wat aan of toegebracht zou moeten worden. Dan hadden ze ook niet een evangelisch werkverbond voor gaan stellen, waarbij de genadegaven Gods tenslotte allemaal veranderd worden in voorwaarden en condities. Oh ja, daar zitten wij nu vol mee, hebben we verleden week gehoord, u en ik. We zijn er als het ware van doortrokken om die voor. En als we dan niet meer denken dat we door ons brave gedrag wat kunnen verdienen, dan kunnen we dan tenslotte nog door het geloof. Dan krijg je dat drijven, dat dwepen, begrijp je? Nee, alles wat er dan niet is naar ons zin, dan zegt de buurman, ja, je moet je geloven. Je moet dit, je moet dat. Dat is ook evangelisch judaïsme. Evangelische wetswerken. Maar niet de goede. Oh, dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Dat vast is in hem. Dat door hem van een bodem is voorzien, dat testament. Wat door zijn dood opengekomen is als een fontein van levend water. Dat verbond waarvan Paulus heeft verkondigd onder de heidenen. Van die onbekende God die zij niet kende, maar die hij door Gods openbaring mocht kennen. Die God en Vader van de Heer Jezus Christus. O, dat verbond. Ik heb wel eens gezegd, misschien een beetje eenzijdig uitgedrukt in sommige oren, maar waarin God zichzelf verplicht heeft tot alles. En de zondaar tot niets. Dat verbond. Waar hij zelf heeft gesproken. Ik zal mijn verbond oprichten. Tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u. Een verbond wat als het ware als een berg des heils staat aangericht, waarin louter genade, zegen en ontferming geopenbaard wordt. Sion, met zijn vele duizenden engelen en de gemeente der eerstgeboren uit de doden. Dat verbond. Wat al tevoren, we mogen teruggrijpen op het evangelie dat tevoren aan Abraham bevestigd is geworden, de beloftenissen. Maar we mogen ook denken aan Gods eeuwige raad. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God de toevlucht in Christus. Het verbond is op Christus bevestigd nu. Nu gaat de apostel Paulus als het ware die gelaten met deze pijl te lijf. Wat denk je nu? Wat denk je nu? Als God 430 jaren daarna de wet openbaart op de Sinaï. 430 jaar daarna. Dacht je dan dat dat nog enige wijziging zou kunnen brengen? In dat verbond, in die belofte, in die heilzekerheid, in die trouw en die majesteit van Gods genade, zijn belofte en zijn eedzwering, in welke wij een zeer sterke vertroosting hebben, in God die niet liegen kan. Dacht je dat de wet daar nog iets aan zou kunnen veranderen? Och, op aarde, de Heer heeft geen tijd, geen jaar zoals wij, maar op aarde houdt niemand het onze 400 jaar uit, op aarde. Dan zijn we al lang weg. Maar als wij nou gestorven zijn, en we hebben een testament gemaakt, en we hebben daarin alles vermaakt aan iemand, en we zijn gestorven, het wordt geopend, wordt uitgevoerd, dan is dat onder mensen, hebben we al gehoord, nog haast ondenkbaar dat daar nu nog wijzigingen in worden aangebracht. Dat daar nog aan geknoeid zou worden. Als het goed gemaakt is, dan moet het zo worden uitgevoerd. Dan wordt het zo uitgevoerd. Nu, wat denk je van God? De dood van de testamentmaker. De basis van het verbond was al in eeuwigheid in Gods voornemen als geslacht. Hij was nog niet in de tijd gekomen op deze wereld. Toch bediende God Abraham al reeds uit de dood van de Heer Jezus. Ach, hij was toch het centrum van Gods heilsplan, de Heer Jezus, de eeuwige Zoon van God. Toen werden ze daaruit bediend. Nou, de Heer kan nooit in die zin, de Heer is eeuwig de levende. Maar de apostel zegt, denk nou eens na. Hoeveel zijn er nou gestorven? Abraham, Isaac en Jacob en zijn zonen. En zoveel anderen, honderden, duizenden zijn er toch zeker toegebracht. Uit Abrahams lendenen. Voordat de rokende berg gezien werd. Voordat de stem der woorden weer klonk. Waar zijn die dan gebleven? Want Abraham is zalig geworden en Isaac en Jacob. Hoe zijn die dan? Zijn die dan door een achterdeurtje de hemel binnengekomen? Volgens de judaïstische leer moet dat dan toch wel? Hoogstens zou de Heer hebben kunnen zeggen, nou ja, jullie wisten het niet, maar het kan ook niet. Ach, want er is geen taal. Geen volk waar de sprake van zijn wil niet wordt vernomen. Nee, mensen, zegt de apostel, laat je niet door de judaïsten in de war brengen. Ze zijn zalig geworden uit Gods beloftenissen. Zalig geworden op Gods genade en trouw. Die wet kan niet gekomen zijn om de belofte en het verbond krachteloos te maken. Dat kan niet. Het houdt haar kracht. Het is een goddelijke daadstelling. Het is goddelijke wilsbeschikking. En daarom dus niet zou te doen wat er ook gebeurt. Met eeuwig gesproken, het kan nooit, maar al zou God zelf... Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. God heeft gezegd. Waarlijk zegenende zal ik u zegenen. En dat zei hij met het oog op Christus. Dat wil God. En daarin mogen we zeggen, de Heer is een onveranderlijke trouwe God. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dan moeten de judeisten ook helemaal in de war zijn natuurlijk. En wij ook menigmaal in de war. Wij ook. En dan zal de apostel nog wel later aangaan duiden waartoe dan de wet is. En welke plaats de wet inneemt. Maar hier gaat hij toch alvast dit eerste schriftgedeelte besluiten met: het is onmogelijk dat de belofte Gods door een eis of een bedreiging zouden krachteloos gemaakt worden. Want de beloften van God hebben juist haar waarde door Gods eis en door zijn heilig recht. Dat we dat toch eens verstaan mochten. De belofte Gods die grijpt God niet uit de lucht ergens. Maar de belofte Gods die raapt hij uit zijn stervende zoon op. Waarlijk zegenende zal ik u zegenen, Abraham. Maar de zoon heeft op zich genomen. Waarlijk vloekende zal ik u vervloeken met een eeuwige vloek. Omdat gij niet gebleven zijt in het boek der wet om dat te doen wat daar geschreven is. En hij was er wel in gebleven. Zo sterk. Zo zuiver nam hij de plaats van die zondaar, die overtreding in. Daarom de wet kan de belofte niet krachteloos maken. Want de belofte is niet onwettig. De belofte is niet ten koste van Gods rechtvaardigheid. Nee, nee. De belofte die zijn gedrenkt in het onbestraffelijke lam en zijn bloed. Daarom met de belofte kunnen we geen spelletjes spelen. Belofte is niet zomaar iets waarvan er om de 5 minuten een om, bij wijze van spreken, om je hoofd heen vliegt. Want dat is eigenlijk de belofte uithollen tot iets, ja. Ik weet het niet. Je hebt mensen die hebben iedere 5 minuten bijna zo'n waarheid en zo'n belofte. Alle beloften zijn ja en amen. Het hele woord Gods. Maar het is niet zomaar een gezellig praatje als het ware. Van, en toen dacht ik opeens en toen kreeg ik opeens en toen kreeg ik dat en toen nee. Nee. De beloften God zijn zo overweldigend groot. Dat wanneer het geloofsoog daarop gericht gaat worden, dan is het te groot. Dan is het te onbegrijpelijk. Dat die heilige God nu mij zijn belofte geeft om Christus wil. Christus heeft alle belofte gekregen ook. Hij heeft gekregen een kroon van het fijnste goud en stromen van zegen na de volbrenging van zijn werk. Maar door Christus vloeien ze naar de kerk. Door zijn handen, zijn doorboorde handen. O, is het dan niet vreselijk? Die judaïstische stelling, hè? Want het is wel eens makkelijk gezegd. Ik heb dat verwijt vaak moeten horen. Al die lijdelijkheid. Je moet eens meer de eis, je moet eens meer dit, je moet eens meer dat, je moet eens meer zus of zo. Ik heb gemerkt in de praktijk van het leven dat zulke praters nog niet met een top van de vinger iets aanraken hoor. Met die eis, daar bedoelen ze dan zeker mee om je eigen te schikken in een godsdienstige plooi en harnas. En je eigen in te beelden dat je al gedaan hebt wat er in je vermogen was om te doen als redelijk en zedelijk schepsel. Maar is dan ook alles ook? O nee. Nee, nee, nooit kan Jacob dat gewonnen geven aan de judaïsten. aan de nakomelingen van, geestelijk gezien, van Hagar en Ismaël, die niet uit de belofte zijn. Nooit kan die het gewonnen geven. En al weet hij geen antwoord meer te geven, dan weent zijn hart, want hij wil het nooit horen, alsof hij Gods wet maar aan de kant schuift. Ja, hij wil dat wel bekennen voor God, wat een wetsverachter dat hij is. Maar hij wil nooit toestaan dat de Heere, de levende God, zijn genade, zijn beloftenissen zomaar geeft. Want er is duur voor betaald. Er is een dure grondslag ondergelegd. Een duurzame grond. De wet kan niet. De wet moet iets heel anders betekenen. Het testament ligt vast. Het verbond is vast. Het is vast. Het was er al eerder. Eer de Sinaï stond te roken, was God daar bij Abraham. Ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. Toen was God er al. Die zei: zegenende zal ik u zegenen. Toen was God er, die zei: wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Ik ben uw loon, uw schild zeer groot. Daarom wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Zo is nou de belofte door niets meer te niet te doen. Waarom niet? Die belofte Gods. Kijk eens, als iemand je 100.000 gulden belooft en hij is arm. Zeg, ja joh, het is aardig van je, je bedoelt het goed, maar ik schiet er weinig mee op. Je kan wel zoveel beloven. Ik kan wel zoveel beloven. Maar ik zal ze zeker eerst zelf moeten verdienen. Maar zo is het nou bij God niet. Bij de Heere is het zo. Die 100.000, die weldaden, die erfenis, die zaligheid, die ligt klaar. Die is afgemaakt. Toebereid. Die heeft hij zelf met zijn eigen bitter lijden en sterven toegeschikt tot een tafel vol reine wijn. Vol vets, vol mers. Reine wijnen die gezuiverd zijn. Daarom is die belofte Gods zo onuitsprekelijk waardevol. Want God spreekt met het brood op de tafel: eet. En met de wijn in de beker: drink, mijn liefste. God spreekt met het bloed voor hem als een beweegoffer. Al waar uw zonde zo rood als scharlaak, ik zal ze maken als witte wol. Dat is het kernpunt. Hè. God heeft alles. Daarom is zijn belofte zo waar en zo waarachtig. Daarom is de mens rampzalig die buiten God vechtend tegen zijn belofte, verachtend zijn toezeggingen verzint. Daarom, omdat het zo'n zware prijs is die aan die belofte ten grondslag ligt. Nu, dat kunnen de 10 woorden nooit meer ongedaan maken. Nooit meer. Integendeel. Ach, ik denk wel eens, als het toch recht door het oog des geloofs mocht te horen: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dan zou het ook mogen verstaan. Want hoe zijn ze uitgeleid? Nadat ze gegeten hadden van het lam. De lendenen omgord, de voeten geschoeid, het bloed aan de posten der deuren. Zo zijn ze uitgegaan. Toch niet met het zwaard in de vuist, zich een weg gevochten. Nee toch. Ze hebben zichzelf toch geen doorbraak kunnen forceren naar het beloofde land? Nee. Nee, uit de eeuwige beloften is God. Maar goed, dat kunnen we niet verstaan, ik weet het wel. Ik weet het wel, dat als de Heer Jezus ons aanziet in het heilige evangelie, dat die wet dan een wet des geestes, des levens is. Dat die wet dan een vinger is die zegt, zondaar, Christus alleen. Dat kunnen we niet bezien. Het is ook inderdaad waar, zolang wij in onszelf en met onszelf in dat verbond, al hebben we het verbroken, maar we zijn er daarom nog niet uit. Zolang wij in dat verbond der werken ronddolen, kan het ook niet anders, of die wet zal ons geen rust gunnen. Nog duur. En als we het hier nog niet merken, dan zullen we het eenmaal merken, hoe fel die wet woedt. Tegen die zondaar die de handen naar hem uitstrekt. Maar in de genade en ontferming Gods, als je die bril krijgt, die door de Heer Jezus verworven is, dan mag je zo zingen, hoe lief heb ik u met. Wat vrede heeft. Want dat betekent, Heer Jezus, u heb ik lief. U hebt mij eerst lief gehad. Dat betekent het. Uw geboden heb ik niet vergeten. Zie op mij. Ach, dat is allemaal een werk des geestes in de harten. Dat is heel anders. Daar is die ellendige spanning, die draverij, die hartloop van Adam, die wordt daarin gestuit. Hij kan niet verder. Er komt iets heel anders, iets wonderbaarlijks uit de genade hem tegen, dat God hem geen kwaad doet. Hij die alle kwaad verdiend heeft. Kun je nou begrijpen dat de apostel Paulus best wel eens gehuild zal hebben, als die denkt, die judaïsten, die gemene judaïsten, die stiekemers, die komen binnen, en die gaan zo godzalig praten, en die gaan zo degelijk zich voordoen, dat de mensen in Galaten erdoor geïmponeerd worden, dat ze zeggen, het zijn toch echt wel mensen met een ander leven. Andere mensen. En als ik hun zo zie, ja, dan hebben ze toch iets wat wij niet hebben. Ja, weet je wat dat is, wat hun hebben, die Juden? De onrust. Dat hebben ze. Want zodra je naar de Judaïsten luistert, heb je geen rust meer. Wees eens eerlijk, de duivel is ook een Judaïst. Die probeert ook het werk met de genade te vereenzelvigen en de wet en de belofte op één vlak te krijgen, om ons in het werkverbond te houden, maar dan heb je geen rust meer. Als je die mensen zo hoort praten, die hele bijzondere mensen, die ernstige mensen, en je zegt, en hebt u nu vrede met God door het bloed des kruises, dan heb je grote kans dat ze zeggen, ja, dat heb ik wel eens gehad, als ik me niet bedrieg. Maar ja, er is een mens altijd niet. Waar niet? Dan bedoelt een judaïst, dan bedoelt hij... Een mens is altijd niet op dat plekje dat hij met een tevreden gezicht zijn eigen bekijkt. En als de dag voorbij is, zegt, jonge jong, aardig gegaan vandaag. Kijk, dan gelooft een judaïst dat het goed met hem gaat. Maar een zondaar aan alle kanten beschuldigd, vervloekt. Aan alle kanten, niet een tekort, maar alles tekort. Die met een kruimeltje geloof begiftigd is in de Zonen Gods. Die schreeuwt tegen alles in, hoe zwart die ook is, o God, uw belofte. Die zijn toch waar, ik ben niet waar. Maar uw beloften zijn toch waar in Christus Jezus. En daarom kunt u het doen. Red mij. Ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Dat is het leven van een zondaar. Die kent maar ene tevredenheid. En vrede. Als hij mag zien op het werk van de Heer Jezus Christus. En dan is het als die daar tevreden mee is, alsof de Heer zijn gunst ook geeft. Doet afdalen in zijn ziel een wonderlijke blijdschap, een vergenoegdheid. Het is alles goed, Heere. Ik ben een weerspannige overtreder. Maar u verzoent en zuivert. Om me meer en meer te laten zingen. Uw geboden heb ik niet vergeten. Dat kan niet. Want u droeg ze, Heere Jezus, in het midden uws ingewands. U bent mijn gebod. U bent mijn belofte. U bent mijn alles. Ach, dat we zo mochten leven onder de beloftenissen Gods. En wat er ook gebeurt, je moet je niet zo erg gauw... Ja, ik ben zelf ook zo'n verschrikkelijke, akelige, nare, iemand die het zo gauw opgeeft, weet je. Want toch heb ik er een hekel aan. Ik heb een hekel aan mijn eigen hoofd. Dan denk ik, oh, wat heb ik me nou toch weer beet laten nemen. Wat heb ik me nou toch weer wijs laten maken. Ja, maar dan heb ik jou weer wijs laten maken. Heb je een slechte dag gehad zondag? Heb je een hoop gedachten waargenomen dat je zegt, oh God, wat ben ik toch een ellendeling. Goed, nou laat je de genade los. En dan zeg je, ja, uit dankbaarheid had ik toch. En als ik nou toch werkelijk iemand was die, ja wat. Nou toch echt iemand, een echt kind van God was. Dat nou was, dan zou het toch zo niet wezen. Want er staat toch ook zo geschreven, dit en dat. Daar moet je niet allemaal naar luisteren. Daar moet je naar luisteren. Daar moet je naar luisteren wat de Heere zegt, wat de Vader zegt. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Hoort hem. Als je van één de wet moet leren, dan is het toch wel van de Heere Jezus Christus. Hè? Wie weet wat het zeggen wil. Als die zegt, wreekt u zelf en niet beminde, geeft de toren plaats. Als die zegt, spreek de waarheid en iegelijk met zijn naaste, bij de Heer Jezus. Daar alleen, hij is de koning, profeet, priester van zijn kerk. Maar goed, ik wou dat nog zeggen. Je laat jij ook zo gauw van de wijs brengen. Dat vindt de Heer ook niet goed. Dat vindt de Heer het niet goed, dat geloof ik niet. De apostel zegt toch ook, wat zijt ge uitzinnig. Je lijkt of hij je verstand berooft. Ja. Lijkt of dat je betoverd bent helemaal. Dus als de apostel dat zegt door de Heilige Geest, kun je ervan nagaan dat de Heer het ook niet onberoerd laat als zijn kinderen zo het schild van Gods ontferming en genade maar laten zakken. En er hart blootgeven voor de pijlen van wie dan ook. Nee, daarom zeg ik ook wederstaat. Hoe moet je dat doen? Wederstaan. Hoe moet je die judaïsten wederstaan? Die je geen rust gunnen, die een deksel op je hoofd slaan. Die altijd maar, die beklemming meebrengen, die niet kennen genade alleen. Hoe moet je dat wederstaan? Eerlijk voor God bekennen dat je maar een nietig mens je bent, die zo over de eerste manshoop heen struikelt. En maar één ding weet ik. Als je zegt, het is natuurlijk geen probeerzaak, dat mag ik niet zeggen, maar ik heb het toch wel eens geprobeerd. Om tegen alles in te roepen, al was ik er met mijn hart nou geen eens zo gemeen bij, dat ik zeg, Heer Jezus, ik geef het hem niet toe. U bent mijn hoop en mijn verwachting. U bent het geschenk van de Vader. U bent mijn wet, mijn leven, mijn alles. Ik zie niets, maar ik geloof dat u het bent. En het is vaak gebeurd. Dat het alles vrede was. Dat ik weer verblijd verder ging. Ach, de Heere Jezus zal in zijn eigen werken verheerlijkt worden. Daarom, als de erfenis uit de wet is, dan is ze niet meer uit de belofte. Het is van tweeën één. De wet heeft wel een bestemming, een doel. De wet is er niet voor niets. De wet is uitdrukking van Gods hart, van Gods wil. Zeker. Maar niet dat doel wat wij ervan gemaakt hebben. Wij die geroepen hebben, al wat u zegt, Heere, zullen wij doen. En een nieuwtestamentische gelovige of judaïst zegt, ja, ze hebben het niet gedaan, mensen, laten wij het beter doen, alsjeblieft, laten wij het beter doen. Maar daar is de wet niet toe gegeven. Nee, geliefde, daar komt de apostel nog wel op terug. Maar voorlopig staat vast, als de erfenis uit de wet is, de heilsgoederen, de weldaden, de genade, de gemeenschap, de vergeving der zonden, het eeuwige leven. Als het ook maar iets te maken zou hebben met onze vervulling van de wet, van het gebod. Ja, al was het het geloof wat we ertussen willen schuiven. Als ze komt of mede bepaald wordt door ons standpunt, standvastigheid of wat ook, is er niet meer uit de belofte. Want God beloofde aan een man die helemaal niks, totaal niks had. Misschien stond er nog een afgodsbeeldje bij hem in huis. Wie weet. God beloofde zonder meer, ik zal. Wat had die man dan gedaan daarvoor? Afgoden gediend. Had hij er niet voor gekropen? Ja, voor God niet. Afgoden gediend. En dat moet nu de Galaten als het ware voor een muur zetten. Broeders, merk op wat antwoord God u geeft. Kijk eens, dat is nou genade. Dat is nu ontferming. Die Judaïsten, dat zijn geen Joden. Dat zijn geen echte Joden, wil Paulus zeggen. Abraham was een echte Jood. En die gelooft in de God Abrahams. Die is een Jood. Die uitverkoren, verordend is tot dat heil. En die gelooft, dat zijn echte Joden. Die krijgen alles. Waardoor? Ze krijgen wet en evangelie. Ze krijgen alles. Alles krijgen ze. Maar uit genade. Alleen uit genade. Want als het niet uit genade is, dan is het uit de wet. En praat dan maar niet meer over Gods beloftenissen. Probeer het dan te redden, mensen. Probeer het dan te redden. Nu. En ook als het gaat klemmen in ons leven, dat de dood komt, dan moet je eens proberen. Al ben je een oppassend mens geweest, dat de Heer je voor alle uitbreking in de zonde bewaard heeft, in daden. Het is heel betrekkelijk, hoor. Het is heel betrekkelijk, maar stel voor dat je het heel ver gebracht hebt. En straks komt de dood, komt God. Nou, dat gaat om de erfenis. Wat nu? Wat moet je nu erven? Ja, verdient de eeuwige dood. Verdient de eeuwige dood. Dan moet je eens proberen om te zeggen, nou God, kijk. Ik heb altijd zus, ik heb altijd zo. En nog, ik weet dat ik niet volmaakt ben, maar de Heer Jezus is toch ook gekomen. Moet je eens proberen. Dan zegt de Heer dat je een werker der ongerechtigheid bent. Want dat is een verschrikkelijke gruwel in de oren en ogen van de Vader. Dat is zo gemeen. Dat straft hij met de allergrootste straf. Ik heb mijn best gedaan, zoveel als ik kon. En ja, ik was niet volmaakt, maar de Heer Jezus is toch ook gekomen. O, geliefde, laat los die verderfelijke gedachten en overleggingen. Ik weet dat het als in ons bloed zit, dat weet ik. Maar een zondaar die gelooft, die krijgt er ook een hekel aan. En die zegt en vraagt, Heere, trek het eruit alstublieft, laat me uit u alleen maar leven. Want dat schijngodzalige leven is maar schijn, hoor. Dat is maar schijn, maar een heel dun laagje. Maar als Christus mijn wijnstok is, als er dan iets goeds zal zijn, is het goede werk door hem daar gesteld en aan mij verheerlijkt. Nu dan, het kan niet meer. God heeft aan Abraham die hele erfenis door de belofte genadig gegeven. Uit genade, dat mag er wel bij. God was niets verplicht. Nee. Het is vrije gunst en ontferming. Het is, je zou haast ook zeggen, een toverwoord. Maar het mag niet, het is geen toverwoord. Maar het is een sleutelwoord. God heeft aan Abraham uit genade zijn beloftenis gegeven. Dat wilde God. Waarom? Ik weet dat niet. Wat is dat toch moeilijk? Dat is niet te begrijpen. Als je daar eens inkomt, dat je zegt, mensen, je kijkt in de wereld. En voor een zondaar zijn het allemaal brave mensen. Allemaal nog heilige mensen. En hij alleen is die rampzalig, onheilige zondaar. Die alles tegen heeft. Niets mee. Soms zijn karakter niet mee. Niets mee. Zijn verstand niet mee. Alles tegen. En dat God nu zegt, waarlijk, ik zal u zegenen. Dat is toch genade? Wist je dat het hart, als je ontdekt wordt door de Heilige Geest, dat je ook iets gaat proeven van die vijandschap daartegen? Mag nooit de overhand krijgen over ons. Maar ik heb wel eens met zo vreselijk boos geweest. Ik die mijn mond vol had over genade. Het is toch allemaal genade? Allemaal genade. Geen nagel, schrapsel, dit of dat. Dan moet de Heer het ons eens leren. In onze buurman. Genade betonen. Dan voelt hij het bedenken des vleeses. Is vijandschap tegen God. Want het kruipt bij me omhoog, genade zou het dan helemaal niks te betekenen. Ik dat, zou dat allemaal niets te betekenen. Is dan alles voor rekening van de Heere? Alles, ja. Handschrift heeft hij aan het hout des kruises geheft. Dat tegen ons getuigt, dat enigerwijze tegen ons getuigt. Nu. Genade heeft God de belofte aan Abraham gegeven. En die belofte is er nog. Hou mee naar huis. Welke belofte? Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben de deur. Die door mij ingaat, zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Zo onuitsprekelijk groot, dierbaar, beminnenswaardig is de Heer Jezus Christus. Ik weet daarom niet wat ik zeggen moet, omdat alle woorden zo hol klinken, zo akelig. En ik heb mijn hart nooit haast mee. Nooit mee. Maar daarom zeg ik het nochtans in het geloof. Juist omdat ik mijn hart niet mee heb. Omdat alles eraan hangt, alles tegen zit aan die kabel. Die lijn van Gods eeuwige liefde. Van zijn beloftenissen die hij naar ons afschiet. Daar hangt de duivel, de zonde aan. De wereld hangt eruit. En dan sleept die kabel, die zie je soms niet meer. Zo hangt die gezakt in de modder. En toch, die kabel van Gods belofte zit vast aan het hart van de zaligmaker. En hij trekt. Telkens weer, hij laat niet los. Hij laat niet los. Als we zelfs denken dat er geen enkele belofte ons enige troost kan verschaffen. Dat we het woord lezen en er is niet één woord wat ons hart vervrolijkt. Als we bidden, ik heb het over Jacob, als we bidden over Sion, als we bidden en het lijkt net alsof de Heer zegt, schrijf alsjeblieft uit. Zo komt het me voor. Schrijf alsjeblieft uit, ellendige zondaar. Ja, als je in de kerk zit, spreekt, luistert, alles hangt eraan en trekt. Maar God trekt harder. En waarop zijn hart klopt, geef dat uw hart tot ons in liefde ontvonk. Waar zijn hartslag de lijn aantrekt, daar begint de zondaar weer verheugd te worden. In het geloof, in de blijdschap van het geloof. En zegt, ja waarlijk, God is Israël goed. Ga weg van mij, Juda is hier en om me heen, ik luister niet naar u. Uit genade alleen wil God dat ik zalig zal worden. En zal ik ook worden, omdat hij het wil. Geliefde, hebt goede moed. Hij heeft de wereld overwonnen. Hij heeft ons eigen gerechtigd bestaan overwonnen. Hij heeft onze ongerechtigheid overwonnen. Hij is als koning opgestaan en hij zal ook over uw stof opstaan. Blijf erbij. En als je er niet bij kunt blijven dat je valt, hier of daar neer, ziek, stervend, dat kan. We zijn voor we het weten aan het eind van de reis gekomen. Dat is soms meestal onverwachts. Opeens lig je sterf op de straat of hartverlamming thuis of in je tuintje of in het schuurtje. Dat er nog maar enige tijd is voor enkele flitsen. Hè? Ik hoop toch zo dat dan je laatste gedachte mag zijn, te midden van alle pijn en smart, genade alleen. U geeft uit genade, o God. Al zou je roepen, ik ben eeuwig verloren. Dat is niet zo erg. Niet zo erg. want je zult het ervaren. Genade zegt, eeuwig binnen. Mijn zoon is verloren geweest voor u, ellendeling, zalig is hij. Die mag naderen, om de heilstem van de beloftenissen Gods in Christus Jezus te horen. En om te mogen wonen in Gods huis. Amen.